Welkom bij de Vuzix podcast. Vuzix is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. En in deze aflevering gaan we het hebben over IPv6. Welkom terug en leuk dat je weer luistert naar de Vuzix podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia Maglin en Niels Raaier in de spannende onderwerpen die een internetprovider voor datacentra bezighouden. Ik zei het al, IPv6, het is bijna een wonder dat we het daar nog zo weinig over hebben gehad. Want we hadden ooit IPv4, dat zijn we allemaal gewend. Toen kwam IPv6, dat klinkt meer is beter. Dus je zou denken dat de hele wereld dat al gebruikt, maar dat is niet zo. En Niels, ik zou jou even willen vragen, waarom bestaat het en waarom zou je het willen gebruiken?
Ja, dat is een goede vraag, Randal, want je hoort natuurlijk mensen wel zeggen over IPv6. Maar wat doe je er eigenlijk mee? Waarom zou je dat willen? Nou, in de basis is het eigenlijk heel eenvoudig. Iedereen weet dat ieder apparaat dat op het internet zit een IP-adres moet hebben. Dus een getalletje waarmee dat apparaat zich kenbaar maakt op het internet. En packets die kunnen naar mij toegestuurd worden. En van het begin af is dat eigenlijk een 32 bits getal geweest. En ja, ik zie je wenkbrauwen al gaan, Randal.
Ik moet weer rekenen.
Dat betekent dus dat er eigenlijk grofweg iets meer dan 4 miljard mogelijkheden zijn.
Een getal.
Ja, zat hè. Ja.
Klinkt genoeg.
Tuurlijk, ja. Op dat kladblaadje waarop het internet werd geconcipieerd was dat inderdaad meer dan genoeg. Maar toen werd het internet toch wel een groter succes dan men ooit had kunnen voorzien. En voordat je het wist, en dat is de periode waarin we nu zijn aangekomen, kan je eigenlijk niet meer zomaar nieuwe IPv4-adressen krijgen. Dus als jij een internetprovider bent en je wilt nieuwe apparaten koppelen aan het internet, ja, dan kan je niet meer zomaar vragen van geef mij nog eens wat IPv4-adressen. En voor de zekerheid, dat kon vroeger dus wel. Want je was dan internetprovider, je had een lidmaatschap bij het RIPNCC en daar stuurde je een plannetje naartoe met ik ben internetprovider en ik heb IP-adressen nodig, want ik doe zo en ik heb zoveel klanten en ik verwacht binnen 1 jaar zoveel te groeien en binnen 2 jaar zoveel. En dan kreeg je gewoon een hele berg IPv4-adressen. Nou, die tijden zijn voorbij. Je kan niet meer bij het RIPNCC vragen om meer adressen. Je kan bij de andere regional internet registries ook niet meer vragen om meer IPv4-adressen. Maar IPv6 daarentegen wel. En dat klinkt dus als een uitstekende manier om het internet toch nog verder te laten groeien. Want er zijn er echt meer dan zat IPv6-adressen.
Ja. Nou, ik heb deze aflevering geen gast aangekondigd en ook niet voorgesteld. Maar ja, er is toch iets bijzonders aan de hand met deze aflevering. Want we hebben wel degelijk een gast. Moet jij even vertellen waarom je op een barbecue iemand tegenkomt die je zou interviewen voor de podcast?
Ja, nou ja, een van de leuke dingen van de internetprovider wereld is dat het eigenlijk maar een heel klein wereldje is waarin iedereen elkaar kent. En het komt voor dat er sociale evenementen worden georganiseerd. Ik zit zelf in het bestuur van NL Nog en wij gaan weer een NL Nog dag organiseren in oktober. Maar het was recent de beurt aan de Friese Internet Exchange, Fries AX, om een evenement te organiseren. En dat was een barbecue. En die barbecue vond natuurlijk plaats in Friesland.
Kan niet anders.
Ja, dat was de bedoeling. En wat wij gedaan hebben is, we hebben de podcaststudio daarmee naartoe genomen. Mm-hmm. We hebben jou daar helaas niet mee naartoe genomen, Randal. Anders dan was het feest natuurlijk nog groter geweest.
Ik had daar ontzettend veel zin in en was ook knijterhard verhinderd. Maar gelukkig kun jij dat ook heel goed.
Wij hebben daar met een heleboel mensen gepraat. Soms zelfs heel erg lang. En we hebben prachtige verhalen gehoord. En ja, een van de dingen die we daar gehoord hebben was toen Pim van Pelt. Want Pim die houdt als een van de mensen de Fries AX draaiend. Toen Pim van Pelt bij ons aanschoof en het over IPv6 begon te hebben.
Ja, en dan moeten we even herinneren, dat is de Distinguished Engineer bij Google.
Ja, die al eerder hier aan tafel is geweest bij de Vuzix podcast.
Bijna
ja.
Alles beet mag pakken daar bij Google waar die zin in heeft.
Zo is het.
Ja, en zodoende heb je natuurlijk ook een boel verstand van IPv6. Laten we het gesprek eerst even beet pakken, want jij begon met hem te praten, samen met Julia daarnaast, over hoe IPv6 is ontstaan.
Ja, en dat is natuurlijk een heel grappig verhaal. Kijk, men kwam in de begindagen toch al wel vrij vlot tot de conclusie van als dit internet nou een succes wordt, dan komt er een moment dat die IPv4 adressen op zijn. Want dat zijn er maar 4 miljard. En dat zijn er dus echt niet genoeg. Want ja, we hebben alleen al 8 miljard mensen op de wereld. En als je dan nagaat dat tegenwoordig iedereen en een computer en een telefoon en een iPad en een televisie heeft die allemaal een IP-adres nodig hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de koelkasten, alarmsystemen, deurknoppen, weet ik veel wat allemaal. Dan kom je al gauw tot de ontdekking, dit gaat niet werken. Nou zijn daar natuurlijk wel workarounds voor in de vorm van NAT. Maar uiteindelijk is het gewoon te weinig. Dus die ontdekking is al vrij vlot gedaan. Maar ja, dan moet je dus een opvolger gaan bedenken. En wat wordt dat dan? Nou, dat die opvolger meer bits tot zijn beschikking moest hebben, dat was al wel snel duidelijk. Want ja, zonder meer bits in het IP-adres kom je niet bij meer adressen.
Nee.
Als IPv4 dus een 32-bits adres is, dan kun je er een bit bij doen. Dan heb je 33 bits, dan heb je ineens twee keer zoveel adressen.
Als je een beetje wiskundig bent aangelegd en je hebt ooit iets met IT gedaan, dan weet je dat exponentieel een heel groot ding is.
Het gaat hartstikke hard. Ja. Dus 34 bits is weer het dubbele daarvan. En uiteindelijk zijn we bij V6 dus op 128 bits IP-adressen uitgekomen. En dat het aantal adressen is zo groot, dat kan ik niet uitspreken. Maar de manier waarop we bij die 128 bits terecht zijn gekomen, dat is inderdaad nog wel een bijzonder verhaal.
Laten we daarna gaan luisteren.
Op de Vriesix barbecue liepen wij Pim van Pelt tegen het lijf. En dat is wel aardig, want Pim heeft in zijn leven ook al heel veel gedaan met de opvolger van onze IP-versie 4, namelijk IP-versie 6. En Pim, kun jij misschien even schetsen van hoe is IPv6 eigenlijk in de wereld gekomen? Wat doen we daarmee?
Ik heb wel eens begrepen van een Steve Deering die in die Internet Architecture Board zat bij Cisco. Ze maakten zich zorgen dat de IPv4 adresruimte zich zou opraken.
Nou, dat is terechte zorg, lijkt me toch?
Ja, toch enige decennia later is dat dan ook gebeurd. Maar ze zeiden toen van als we nu een adresseringssysteem maken die in plaats van 32 bits lang 64 bits lang is, dan komen we wel een eentje toe.
Ja.
Nou, er was dan een technische journalist van de Dr. Dobbs Journal. En die schreef, ja, wat bedenken ze zich nu bij de IAB? Dat is maar twee keer zo groot. Dus dan duurt het ook maar twee keer zo lang voordat het allemaal op is.
Op die manier.
En die wetenschappers die konden het gewoon niet uitgelegd krijgen dat dan niet twee keer zo lang ging duren. Dus toen zeiden ze, ja, dat geloof je niet. Nou, dan maken we het 128 bits. Okay. Want dan duurt het vier keer zo lang. En toen vonden ze het prima. En toen zeiden ze die tweede helft van die virus, van die 128 bits.
Ja.
Ja, die gebruiken we dan eigenlijk niet echt om te routeren.
Maar zo is het dus gekomen dat er 128 bits adressen zijn in de IPv6.
Dat was het verhaal, ja.
Echt waar?
Ja, bijzonder, hè?
Nou, die journalist die zat niet op wiskunde dan vroeger.
Blijkbaar niet. Nee, heel bijzonder verhaal. Maar het is dus een stuk meer adresruimte. En de manier waarop dat routeren gaat is in beginsel hetzelfde als IPv4. Maar met veel grotere adrespreefixen. Dus je kan er meer hebben. En je kan het wat makkelijker verdelen. En ze zeiden toen ook, we gaan de eerste drie bitjes helemaal links dus. Daar gaan we nog maar eentje van pakken. Of één van die 8 mogelijkheden. En dan gaan we daarmee ons adresseringssysteem uitrollen. En als we het mis hebben, ja, dan hebben we nog 7 pogingen daarna.
Ja.
Of 6 eigenlijk, want alle nullen die mochten dan niet.
Ja. Dus we gebruiken nog lang niet alle IPv6 ruimte die er eigenlijk is op dit moment.
Nee, 1/8 daarvan is wat we nu in gebruik hebben op het internet.
Ja.
En natuurlijk, als je niet Dr. Dobbs bent en je gaat 2 tot de 64ste, dat zijn best wel veel IP-adressen. En 2 tot de 128ste, dat zijn er meer dan atomen in het heelal, geloof ik. Dus dan kan iedereen zijn eigen IP-adres krijgen op zijn atoompje.
Elk atoom. Ja, IP-adres.
Nou is natuurlijk de vraag, en dat is ook één voor jou, denk ik, Julia. Kijk, jij maakt natuurlijk wel eens een aanbieding voor een potentiële klant. En dan stoppen we daar IPv4-adressen in. En ja, die kosten geld. En IPv6-adressen, die kosten eigenlijk geen geld. Hè? Als ik in de aanbiedingen kijk, dan doen we IPv6 er altijd gratis bij. Waarom doen we dat zo?
Ja, omdat het niet hoeft geld te rekenen voor iets wat ons niks kost. En eigenlijk ook niet op kan raken. Dus waarom zouden we dan ergens voor geld te rekenen als het niet hoeft.
Dus de IPv4-adressen, dat is lastig. Daar moeten we geld voor rekenen, want dat kost eigenlijk ook geld om in te kopen.
Nou, ja, eigenlijk kost het ook precies hetzelfde. Dus we betalen ons lidmaatschap aan RIPE.cc en dan hebben we bepaalde prefixen IPv4-adressen. En nou, ongelimiteerd zo ongeveer IPv6. Dus dat bedrag dat we aan RIPE voor ons lidmaatschap betalen, dat verandert niet vanwege welke adressen wij dan aan de klanten geven.
Nee,
maar ja, we doen het kosteloos, voor mijn gevoel, om mensen te motiveren om dat gewoon te gebruiken. Want als je daar een prijskaartje eraan hangt, dan, ja, dan verandert ook de aanpak. Dan is het in de volksmond moeilijk om te gebruiken. Nou, daar kunnen jullie meer over vertellen. En het kost ook geld om die IP-adressen van de provider te krijgen. Dus wat we wel kunnen wegnemen van die moeilijk, dat doen we. En dan ligt het aan jullie om dat technische kant ook makkelijk te maken.
Ja, nou ja, goed, je hebt denk ik het probleem te pakken. Want ja, die IPv6-adressen die zijn natuurlijk dus veel goedkoper te regelen. We moeten klanten altijd geld vragen voor V4, eigenlijk niet voor V6. Waarom is dan nog niet de hele wereld over op IPv6-adressen, Pim?
Ja, dat vraag ik me nou ook al een poosje af. Nou, in het begin kende niemand dat natuurlijk. Dat was anders en niemand zat erop. En dat was dan met NASA kon je een keer een of andere stream kijken in de 90er jaren. En dat was dan heel speciaal. En uiteindelijk was het denk ik zo dat de tegendruk die op IPv6 kwam, was omdat eigenlijk IPv4 verdomd goed werkt. Hè. Je kan dan network address translation doen en zelfs meerdere lagen van dat NAT of carrier grade NAT. En dan kun je toch met een /24 IPv4 tienduizenden mensen bedienen. Ja, goed. En uiteindelijk waren de applicatieontwikkelaars zo slim dat ze altijd wel weer een trucje uitvonden om het te doen werken. Hè. Dat je eigenlijk niet echt een eigen IP-adres moest hebben.
Mm-hmm.
Daarbij, als je dus wel allemaal eigen IP-adressen hebt op je wasmachine en je microgolf en je thermometer in de tuin, dan zou het ook nog zomaar eens kunnen dat je wat meer security-minded moet zijn. En dan moet je weer een firewall draaien en zo. Weet je? En al die dingen heb je eigenlijk niet zo als je één IP-adres hebt op de CPE van je ISP en daarachter allemaal NAT.
Ja.
Dus het was eigenlijk een beetje een stenen berg opdragen in het begin.
Ja, nou heb ik ook altijd wel de indruk dat het moeilijker wordt gemaakt doordat bij IPv6 toch een paar dingen net even anders zijn dan bij V4. Hè. Bijvoorbeeld het ARP-protocol van V4, dat bestaat niet meer in V6. Dat is neighbor discovery geworden. Er zijn wat dingetjes met de DHCP die anders gaan. En het is mijn indruk dat vooral in enterprise-omgevingen het eigenlijk daarom heel moeilijk is om mensen aan de IPv6 te krijgen. Want ze snappen net hoe V4 werkt. En nou moet het allemaal weer anders.
Ja, dan moet het weer anders zijn met die internetgasten.
En in een droom denk ik wel eens van als ze nou V6 echt helemaal precies hetzelfde hadden gehouden als V4. Alleen met meer adressen. Dat we nu al veel verder geweest waren dan nu.
Ik heb daar denk ik toch een andere mening over. Ik heb gezien dat in de wat grotere internetclubs het eigenlijk niet zozeer de techniek was, maar de administratie die achterbleef. Dus dan hadden ze zo'n groot automatiseringssysteem. Nou goed, daar zijn jullie bij Fusix ook niet vies van. En die hadden eigenlijk alleen maar 32 bits adressen of een vast IP-adres. Dat moest je intypen met puntjes en zelfs nog met die oude netmask van 255.255. Ja. En zelfs CIDR, dat was allemaal maar lastig, weet je. Dus toen dan IPv6 tevoorschijn kwam en wat was een vast IP-adres? Hoe werkte dat eigenlijk? Dat was allemaal veel, veel moeilijker om te automatiseren. Niet zozeer voor de routers om te routeren, denk ik.
Maar als zoveel trucjes waren uitgevonden om toch op IPv4 te blijven, welke probleem lossen we op met IPv6 precies?
Nou, het is geen slechte vraag, Julia. Ik heb ook nog steeds IPv4 thuis, weet je, op mijn netwerkje. En je kan wel alleen IPv6 gebruiken. Het zou uiteindelijk iets goedkoper moeten kunnen zijn.
Ja.
Maar het duurde heel lang voordat het kip-en-ei-probleem eigenlijk opgelost was.
Mm-hmm.
En dat kip-ei-probleem was dat de content providers zeiden, ja, er heeft helemaal niemand IPv6, dus wij gaan dat helemaal niet aanzetten. Hè? Zoals Netflix of YouTube of... whatever, ja. die deden dat niet. En dan zeiden de access providers van ja, maar er is helemaal geen content te halen met IPv6. Dus dat gaan we ook zeker niet aanbieden in ons access netwerk. En dan had je dus die padstelling jarenlang. En op een gegeven moment op 6 juni 2016, als ik me niet vergis, hebben er een x-aantal grote contentbedrijven, zoals Facebook destijds en Google en Netflix, die hebben gezegd, wij gaan dat gewoon allemaal aanzetten op 6 juni.
Ja.
Okay. En daarna kwamen er ook steeds meer access providers die zeiden van, oké, nu is dat kip-ei-probleem een beetje opgelost. Nu ligt de bal bij ons en moesten we misschien ook maar eens de handen uit de mouwen steken.
Hey Niels, ik zit naar jullie gesprek te luisteren en wat mij heel erg opvalt is, we noemen dat als IT'ers een mooi woord, het is niet backwards compatible. Dus IPv6 kan niet één op één samenwerken met IPv4 en dat betekent dus eigenlijk dat al die routers zijn hetzelfde, al die switches even goed en er ligt nog steeds eenzelfde fysiek netwerk. We hebben die OSI-lagen goed besproken. Maar in zekere zin zijn twee compleet van elkaar gescheiden netwerken.
Ja.
En toch noemen we allebei die netwerken internet.
Ja.
Eigenlijk is dat ook wel bijzonder, toch?
Ja, het is inderdaad heel goed dat je dat noemt van de OSI-lagen, want zo is het inderdaad. IP laag 3 hebben we besproken in de aflevering met Job Snijders. Maar ja, IPv6 is dus gewoon een andere versie van dat laag 3. En alles wat daaronder zit aan laag 2, aan kabeltjes, aan WDM, noem maar op. En alles dat daarboven zit aan applicaties, dat verandert dus eigenlijk niet. Dus het enige is dat we die laag 3 hebben omgewisseld. En nou is het dus met V4 en V6 zo dat het naast elkaar kan bestaan op laag 3. En ja, misschien is dat inderdaad ook meteen wel de Achilleshiel. Dus het probleem, want ja, het had eigenlijk gewoon niet naast elkaar moeten bestaan, maar het had gewoon vervangen moeten worden of zoiets. Maar ja, het is echt... ik weet niet zo goed waardoor het komt. Als je nou terugkijkt, dan... weet ik van ja, er zijn wat onhandige keuzes gemaakt door de IPv6 crew. Zo dingen die veranderd zijn aan de ARP en aan de DHCP. Dat hadden ze gewoon niet moeten doen.
Zo.
Daar blijf ik bij. Ja.
Daar heb je het maar gezegd.
Ja. Om het echt backwards compatible te maken, dat is eigenlijk best wel lastig. Ja. Want als je in een packet kijkt, een IP-packet, dan zit daar natuurlijk een IP-versie 4 header in, waarin dan op een bepaalde plek het source-adres staat en daarachteraan het destination-adres. En die velden in die header, en nu gaan we meteen lekker technisch worden en ik merk ook dat ik mijn Engelse accent een beetje oppoetsen, omdat we natuurlijk net naar Pim geluisterd hebben. Dus ik zeg header.
Header.
In die header, daar zitten die source en destination adressen vlak achter elkaar. En routers die kijken exact op die bit van die header om te weten waar dat packet naartoe moet.
Ja.
En als we nou ineens een veel groter IPv6 adres in die header zouden gaan zetten, dan zouden al die routers heel erg in de war raken. Nou zijn er wel plannetjes gemaakt om dit ook op te pakken en ervoor te zorgen dat je dus eigenlijk toch wel een grote mate van backwards compatibility zou hebben. Maar al die plannen zijn een vroege dood gesneuveld. Want het komt er eigenlijk altijd op neer dat je de chips die in al de routers zitten. Want switches, daar speelt het allemaal niet zo'n rol. Hè? Want op laag 2 is IPv6 eigenlijk gewoon hetzelfde als V4. Ja.
Dan kijk je vooral naar MAC-adressen.
Ja, klopt. Ja, dat is het precies. Maar de routers die zouden flink in de war raken. Dus dan zou iedereen eigenlijk al zijn routers moeten vervangen. Om in één keer die backwards compatible versie van V4 en V6 te kunnen draaien.
Ja, of natuurlijk wat we ook al eerder hebben besproken, een software update.
Nou, dat gaat dus niet. Want die chips die in de routers zitten, en dan heb ik het echt over de grote core routers van Juniper, van Nokia, van Cisco, noem het allemaal maar op. Daar zit hardware in en dat zijn chips. En die kijken echt gewoon pam naar die velden.
Wauw.
En daar kan je niet zomaar even wat functionaliteiten in veranderen. Want die dingen die zijn niet field programmable.
Nee.
Maar Maar al die co-routers tegenwoordig, ze kunnen en met IPv4 en VE6 werken. Dus die chips, die hebben ze al.
Ja, nou dat komt doordat er in helemaal voor in de IP-header een vlaggetje staat van welke versie packet is dit.
En kan je dat aan de router dan overlaten om te bepalen welke versie staat? Volgens wat de router ziet.
Ja, maar dan dus wel naast elkaar. Want een packet is of een V4 packet of een V6 packet. En je kunt niet een packet maken dat de structuur heeft van een V4 packet.
Ja.
Maar waar toch de grote adressen van V6 in zitten. Dat gaat niet. Ja, je zou misschien wel een nieuw soort packet kunnen ontwikkelen dat wel backwards compatible is. Maar dan moet je dus al die chips in al die core routers overal gaan vervangen. En dat komt er dus eigenlijk op neer dat alle routers in het huidige internet gewoon op dag X in de prullenbak kunnen.
Dat wil niemand.
Nee? Nee. Oh, nee.
Dan is het nog steeds niet helemaal backwards compatible. Hey, wat is er eigenlijk met IPv5 gebeurd?
Dat bestaat niet. Het is een experimenteel protocol dat nooit gebruikt is.
Bijzonder is dat, hoe dat gaat.
Ja.
Ja. Hey, jullie hebben eigenlijk al gezegd, niet overal ter wereld is IPv6 al volop in gebruik. Er zijn alleen landen die lopen wat meer voor. Daar hebben jullie het ook met Pim over gehad. Ik denk dat we daar even naar moeten gaan luisteren.
Ja, want de statistieken die heb ik dan niet helemaal goed in mijn hoofd. Maar ik heb wel eens ergens iets gelezen over 50% IPv6 verkeer bij Google of zo. Maar het verschilt waarschijnlijk per land heel erg.
Ja, het verschilt zeker per land, want er zijn in Europa een aantal landen die zijn echt ver voor. Frankrijk bijvoorbeeld heeft een hele grote kabelboer, Free.fr. Mm-hmm. En die hebben IPv6 per standaard overal aangezet. En dus iedereen zit daar op IPv6. Zeker als de access provider en de content provider het hebben. Ja. En dan daarnaast in de noordelijke landen is het vrij ver gekomen. In Nederland, in Duitsland zou het beter kunnen. En dan zijn er wat achterblijvers waar het heel lang geduurd heeft.
Wat ik dus altijd opvallend vind als wij op vakantie gaan. En dat gebeurt gelukkig best vaak. En we zijn in het buitenland. Ik noem inderdaad Frankrijk of Duitsland. Altijd als ik dan op de wifi ga van het huisje, dan heb ik V6 erbij. Altijd, de laatste jaren.
Ja.
En waarom kan dat nou in Nederland niet, hè? Vraag ik me af.
Ja, moeten we misschien KPN even bellen?
Ja, access providers zijn anders.
Nou, ja, ik zeg dat wel, maar ik woon dus in Zwitserland. En daar is het allemaal heel goed geregeld. Hè. Standaard ethernet ook, niet dat GPON. En dan krijg je IPv6 er standaard bij. Vast IP-adres en zelfs een /48 als je wil. Dat is vrij gebruikelijk. Zelfs bij onze telco Swisscom. En toen ik dan bij mijn ouders in Eindhoven was, die hebben ook IPv6. Die hebben dat nooit geweten. Maar dat is uiteindelijk door KPN daar op die set-topbox uitgerold. En dat werkte dan wel weer.
Ja. Ja, misschien is het wel belangrijk om ook even te benoemen dat je de IPv6 natuurlijk kunt draaien naast het bestaande IPv4 protocol. Je hoeft helemaal niet een nieuw netwerk te bouwen of zo. Je hoeft alleen maar een extra IP-adresje te typen naast de bestaande adressen. En dat extra adresje, dat ziet er dan een beetje anders uit met dubbele punten en letters erin in plaats van alleen maar cijfers en punten. Maar toch is dat kennelijk voor veel mensen al een heel lastig verhaal.
Ja.
Maar jij hebt natuurlijk vroeger in het verleden al wel de nodige dingen gedaan, Pim, om IPv6 wat meer te promoten.
Ja, op de TU Eindhoven destijds in de 90er jaren hadden we dan dat NASA overlay-netwerk. Dat heette Sixbone. Dat was echt lang geleden. En dan daaruit voortvloeiend hadden wij het idee om tunneltjes te maken. Dus dan pak je dat IPv6 pakketje in een IPv4 pakketje. En dat stuur je dan naar waar het heen moet. En dan wordt het weer uitgepakt, weet je.
Mm-hmm.
En dat was vrij populair. Maar de TU Eindhoven zei op een gegeven moment, ja, dat vinden onze providers Surfnet niet zo leuk. Want we zijn eigenlijk alleen maar voor universitaire instellingen. En we vinden het niet zo tof dat je dan aan Nederlanders of zelfs buitenlanders dat getunnelde verkeer aanbiedt. Dus toen hebben we met een aantal internetproviders in Amsterdam een actie opgezet. En volgens mij, Niels, hadden wij dat er laatst nog over op IRC. Ja. Dat was de Amsterdam Internet Exchange IPv6 Awareness Day, de IAD. En dat was toen Access for All en Surfnet en InTouch. En toen hebben we dat uitgelegd aan een heel aantal mensen. En die hebben stand de PDES bij RIPE dan hun IP-adressen aangevraagd. En die zijn dat ook aan gaan zetten, weet je. Dus toen is dat een beetje opgekomen. Maar dat was eigenlijk een beetje de harde kern.
Ja.
En in accessnetwerken was het nog altijd niet het geval. Dus toen hebben we heel lang een tunnelbroker gedraaid. Mogelijk nog bekend. Dat heette 6Access. En dat was vrij groot. Die had iets van 85.000 vaste gebruikers, zo 7-day active gebruikers, op 6 van de 7 continenten.
Wow.
Met iets van 120 servers die werden aangeboden door internetproviders die zij hosten, waar ze dan IPv6 hadden natuurlijk, om via tunneltjes dan lokaal weer uit te geven aan eindgebruikers.
Ja.
En uiteindelijk, ja, wij vonden altijd, we wilden daarmee stimuleren dat netwerkoperators gingen begrijpen hoe dat ze het moesten doen. Maar er waren netwerkoperators die het best wel wisten, maar die daar dan gewoon geen zin in hadden. En een aantal daarvan waren ook hele grote providers. Bijvoorbeeld Deutsche Telekom zei, wij doen geen IPv6, want je kan gewoon IPv6 gratis krijgen bij Six Access. Hier is de website. Dus dat scheelt ons weer een hoop moeite.
Dus toen schoot het zijn doel voorbij eigenlijk juist.
Ja. Na 17 jaar hebben we dan ook op 6 juni natuurlijk symbolisch dat Six Access project uitgezet.
Ja.
En tegen alle klanten gezegd die vervolgens geen IPv6 meer zouden kunnen krijgen, dat ze moesten klagen bij hun internetprovider. Dat hebben er toen ook honderdduizenden gedaan. Dat heeft in Heise gestaan, een groot Duits blad. En die hebben toen ook Deutsche Telekom een beetje een tik op de vingers gegeven. En hey, ze hebben het wel nu.
Ja, in een andere IPv6-droom, want die heb ik nogal eens, denk ik dus dan ook wel. Van nou, als er ooit een dag komt dat Netflix en YouTube zeggen, we stoppen met V4. Dan zal het daarna ook ineens wel heel hard gaan met de IPv6-deployment.
Ja, ik denk het wel, ja.
Maar ik weet ook niet of dat nou een droom is of dat dat echt zou kunnen.
Ja, het probleem is ook een beetje, die hoeven niet te stoppen. Want jij bent ook al een poosje bezig. In het begin kreeg je gewoon een /19 IPv4 van Ripe NCC.
Ja.
En als je er meer wilde, dan kon dat ook nog wel. Ja. En als je een dial-up pool had, dan was een /16 ook zeker te doen.
Helemaal goed.
Ja. En die clubs die dus heel lang op het internet zitten, zoals al die hyperscalers, Amazon en Microsoft en Google ook wel, die hebben heel veel IP-adressen. In feite hebben die het merendeel van de IP-adressen opgekocht uiteindelijk. Dus die hoeven helemaal niet te stoppen. Het zijn eerder de access providers die de problemen hebben. En dan met name de nieuwe clubjes, zoals hier in Ripe-wereld in EMEA, kun je geen IPv4 meer krijgen als je een internetprovider wil starten. Dan moet je dus op de grijze markt gaan kopen.
Oké, Niels, dit vind ik heel interessant. Jij zegt eerder in deze aflevering dat het in het verleden mogelijk was om gratis IP-adressen te verkrijgen. Je kon bij Ripe NCC zeggen, joh, ik ben een internetprovider, ik wil zoveel klanten gaan binnenhalen. Nou, dan krijg je nog een paar adressen meer. Ja, en Pim die vertelt net eigenlijk dat het tegenwoordig gewoon levende handel is in IP-adressen.
Ja, nou goed, ja, uit noodzaak natuurlijk. Hè. Kijk, als je in de tijd een provider was en je had wat dial-up pools en dan vroeg je gewoon een /16 aan, dan had je 65.000 adressen en nog een beetje. En het zou best kunnen zijn dat je die nu niet meer nodig hebt. Dus wie zou jou ervan verhinderen om de helft daarvan te gaan verkopen?
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk een heel gek concept. Want de oldtimers, zoals Pim en ik, die zijn gewend dat je die adressen inderdaad zomaar gratis kunt krijgen. Want ja, je bent nou eenmaal lid van het Ripe NCC en je hebt die adressen nodig. Dus
voelt
kom
vies,
maar op.
Hè, voor nerds. Die hebben iets gratis gekregen en die willen dat dan verkopen. Dan denk ik dat een boel nerds zich daar niet lekker bij voelen.
Ja, nou dat gevoel dat is er bij mij ook nog steeds wel een beetje, ja. En Julia kan meer uitleggen, denk ik, over wat wij klanten aanbieden die een verbinding bij ons afnemen. Maar ook daar, kijk, in 1999 of de jaren daarna, dan had je gewoon niet dat zoveel adressen zoveel geld kosten. Want een klant moest gewoon een formuliertje invullen. Van hoeveel adressen die nodig had en waarvoor. En die kreeg die dan.
Mm-hmm.
En ook al wilde die klant een /24 op één colo-server hebben. Nou, als die daar een goede verantwoording voor had, dan kon dat gewoon. Maar tegenwoordig gaat dat anders.
Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een soort vastgoed is, hè? Want ik zie nog een andere analogie met mijn jeugd. Kijk, daar gaan we. Ik word ook oud. Toen ik jong was, hoorde je best wel veel in het nieuws dat er panden gekraakt werden. Want er was een tekort aan woningen, maar er stonden een heleboel kantoorpanden leeg. En als je daar dan inging en je hield het een beetje in de haak, ja, dan kon jij op een gegeven moment wel rechten ontlenen aan het feit dat jij dat dak boven je hoofd had. Nou, ik denk dat dat ook een beetje de mentaliteit is nu met IPv4. We hebben dat ooit gratis uitgedeeld en het kon niet op. En er zijn een paar bedrijven die hebben hele grote blokken waar ze helemaal niks mee doen. Ja, en de rest van de wereld die moet daar naar kijken. Die denkt, ja, dat leegstaande vastgoed, daar zouden wij ook wel wat mee willen. Ik snap de emotie wel.
Ja, zo is die markt ontstaan, denk ik. En zo gek is het niet. Pim noemt het grijs en ik begrijp waarom hij het grijs noemt. Maar ja, het is intussen denk ik een heel legitieme business.
Nou, je kan ook van de andere kant dat zien. Dat zo'n grijze markt, een verkoop van IP-adressen, dat bestaat omdat men zegt dat om internetprovider te draaien, dan heb je die adressen nodig.
Mm-hmm.
En dan koop je ze. Je gaat niet een nieuwe internetprovider starten zonder dat je ergens aan een blok IP-adressen komt. IPv4-adressen.
Mm-hmm.
Nou, als we met z'n allen beslissen en dat mindset krijgen van ik start een internetprovider, ik heb IPv4 helemaal niet nodig, ik doe het met 6 en ik heb een goed businessplan, ik krijg echt wel heus klanten op mijn netwerk,
ja.
Dan gaat die grijze markt vanzelf in elkaar zakken.
Maar zie jij dat echt gebeuren? Want ik denk daar wel eens over na, maar ik denk eigenlijk dat V4-adressen nooit ophouden. Dat die markt altijd blijft.
Nou, tenzij de mindset changed. Maar ik weet niet wat we moeten doen om de mindset te veranderen. Want dat is best wel lastig.
Nou, gelukkig kwamen jullie daar die bewuste avond met Pim ook over aan de praat. Ik heb trouwens eventjes opgezocht. Als je wil weten hoeveel IPv6 er wordt gebruikt in verschillende landen op de wereld, dan heeft Google daar een mooi kaartje voor. En als je zoekt op IPv6 statistieken Google, dan vind je dat. Dan kom je erachter dat de landen met verreweg de grootste IPv6-adoptie toch echt Frankrijk zijn met 75%, gevolgd door Duitsland 74%. Ja, en dan duurt het even. Je zou denken, de Verenigde Staten doen het misschien heel goed. Nee, 49% van het verkeer. Hè? Dus
dat wil niet
zeggen de huishouden. Maar je kunt wel veilig zeggen dat dat in de buurt komt van de werkelijkheid. België 51%, ja, schaamrood op mijn kaken. Nederland 28%.
Wauw.
Dat valt toch tegen, vind ik hoor. Ja. En jullie waren ook zo briljant om in dat gesprek een beetje naartoe te sturen dat jullie je afvragen dat als IP-adressen steeds duurder worden, dus eigenlijk de druk ook zou moeten toenemen om meer naar IPv6 toe te gaan werken.
Ja.
En waarom dat eigenlijk niet zo blijkt te zijn.
Nou, je zou zeggen dat dat een hele goede stimulans is om V6 te gaan gebruiken overal.
Ja, dat is ook wel zo. En dat is dan wel misschien aan de rechterkant van nerdness. Maar je kan ook een IPv6-only netwerk draaien.
Mm-hmm.
Ja. Waarbij je ook IPv4-adressen dan weer kan bereiken, maar via de omgekeerde NAT.
Ja.
Dat noemen ze dan NAT64. Dan heb je IPv6 intern en 1 of 2 adressen ergens op een router voor extern. En als je dan een IPv4-only website moet bereiken, dan kun je met je name server er toch nog een nep IPv6 adres voor retourneren.
Ja.
En dan ga je via die proxy via IPv4 weer naar buiten. En zo kun je toch tienduizenden mensen aansluiten met alleen maar IPv6 lokaal.
Nou, dat is inderdaad nerdness. Kijk, in het access netwerken, daar is het in het begin heel lastig geweest om V6 aan te bieden. Want die awareness day die je net noemde, ik werkte toen bij Daemon en in de tijd, inderdaad hebben we precies op die dag onze V6-allocatie aangevraagd en de routers geconfigureerd. En eigenlijk was het dezelfde dag draaiden we gewoon V6 op ons core. Was geen enkel probleem. Alleen om dat bij de abonnees te krijgen, dat is nogal een gedoetje.
Ja.
En dat is altijd heel erg lastig geweest. En het is daarom zo jammer dat nou juist in de tijd die we nu hebben, waarin het wel mogelijk is om een access provider V6 te laten doen naar zijn klanten toe, dat nu juist eigenlijk lijkt alsof dat in het bijzonder in Nederland een beetje blijft liggen. En ik ben eigenlijk op zoek naar de vraag van waarom lopen we in Nederland achter op die V6? Wat is dit? Want zelfs als je naar België kijkt, Duitsland, Frankrijk, overal werkt het, behalve hier. What's up?
Ja, Julia, wat vind jij daar nu van? Julia moest lachen, dat was eventjes niet te zien natuurlijk, want het is een podcast. Maar toen Niels over zelfs België begon.
Ja. Ja, politiek incorrect was dat.
Maar wat is het antwoord op deze vraag? Ik weet het namelijk zelf niet. Ik weet niet waarom Nederland achterblijft.
Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat het inhoudt. Hoe krijg je IPv6 door naar jouw abonnees? Maar waar liepen jullie toen tegenaan?
Dat er bergen met apparatuur in de link zat die geen IPv6 zou ondersteunen.
Oké. Okay.
met name de subscriber management routers te brassen. Ja, als dat geen V6 doet, ja, dan kun je dus ook juist geen V6 aanbieden aan de subscriber.
En het begon ook al helemaal in den beginnen met Radius, die gewoon geen IPv6 ondersteunde. Ja. En als je dial-up pools had, dan kon je wel een IPv4 adres uitgeven, maar geen IPv6. Ja. En daarna konden we DHCP doen op toch ethernetnetwerken, wat al niet echt heel gebruikelijk was. Al hadden we wel een poos in Nederland tenminste dat de klanten ATM hadden en dan in een of ander netwerk gebridged waren, waar jij dan weer als internetprovider IPv4 kon uitdelen met DHCP. Optie 83 was dat,
ja,
geloof ik.
Ja.
En dan daarna moest IPv6 dat ook maar doen. En dan moest dat weer helemaal opnieuw uitgeknobbeld worden. En ik vind dat IPv6 DHCP ontzettend lang op zich heeft laten wachten.
Ja.
Wat raar is, want die lui uit de game-industrie in Japan, die hadden heel snel een IPv6 DHCP server geschreven. Maar ja, dan krijg je weer het probleem dat, zoals Niels zei, in het midden staat een of andere switch. En dan wil je dat DHCP-pakketje afvangen en dan naar een centrale DHCP-server sturen. Ja, dat ging dan alleen maar met IPv4 en dan werkte het weer niet. Dan moest je weer wachten of druk zetten op Cisco of welke vendor dan ook om dat ook maar meteen te fixen. En jammer genoeg, de switches die ik vandaag nog koop, ja, die hebben nog steeds geen IPv6 DHCP-relay-optie.
Nou, dat wilde ik dus inderdaad vragen. Dus dat probleem dat het niet in vendorapparatuur het helemaal goed ondersteund wordt, dat probleem hebben we opgelost intussen.
Ja, dat is
in de laatste
redelijk
jaren
opgelost. Ja.
Dus het is niet dat in Nederland access providers op heel te oude apparatuur draaien.
Nee.
Nee.
Nee, maar wat is dat balen zegt dat die software engineers zo slim zijn? Want ze zeiden ze, hey, weet je, als we nu carrier grade NAT doen, waarbij we elke klant een kleine slice van poortjes geven op een of andere NAT pool,
juist,
dan kunnen we nog steeds IPv4 adressen uitgeven aan de eindgebruikers.
Ja.
Dat 100.64 spul, weet je.
Ja. Ja,
dat, en dan kan iedereen zijn automatiseringssysteem eigenlijk gewoon die prefix, die 100.64/10 ingeven als eindgebruikerpool. En dan werkt het allemaal weer.
Ja.
En dan krijgen we dat probleem weer, weet je. Dus de mensen die IPv4 blijven voortbouwen, inclusief carrier grade NAT, die maken het eigenlijk veel moeilijker, ook voor vendors en internet access providers. Want die hebben zoiets van, onze klanten vragen er niet om. Nog moeten ze dat, want waarom zouden ze dat moeten weten? Die willen een filmpje kijken, weet je, en die willen helemaal niet dat IP gebeuren. Ja, en dan is IPv4 eigenlijk gewoon te goed. Damn, jammer.
Ja.
Niels, ik vind dit wel een heel interessant punt. Eigenlijk werkt internet gewoon te goed. De eindgebruiker heeft er geen erg in. Netflix werkt, YouTube doet het prima. En alle workarounds die in de jaren zijn bedacht door alle techneuten, ja, die draaien als een gek. Ja. Dus we hoeven eigenlijk helemaal niet over.
Ja, nou ja, dat zeg je. En ik denk dat veel bedrijven er ook zo over denken. Vooral omdat het natuurlijk tijd en dus geld zou kosten om V6 wel helemaal te implementeren. En ja, waarom zouden we dat doen? Want alles werkt toch goed. Maar ja, ik heb wel eens gezegd en ik denk er nog steeds eigenlijk zo over. Het is natuurlijk oneerlijk voor nieuwe internetproviders nu. Ik vind eigenlijk dat hele implementeren van IPv6 naast IPv4 eigenlijk had moeten beginnen toen de eerste provider al geen V4-adressen meer kon krijgen. En dat is al een kleine 10 jaar geleden. Want in de Asia-Pacific-regio zijn ze al bijna 10 jaar geleden gestopt met het uitdelen van IPv4-adressen, omdat die op waren.
Ja.
En ik vind dus eigenlijk dat vanaf dat moment de rest van de wereld gewoon IPv6 had moeten implementeren. Maar in plaats daarvan lijken we dus af te stevenen op een situatie waarbij IPv6 pas belangrijk gevonden wordt als de laatste provider geen V4 meer heeft. Ja, dat is te laat.
Is dit niet een beetje hoe de wereldgeschiedenis ook aan elkaar hangt? Dus als je ergens heel erg rijk mee kan worden, dan kan het opeens binnen 10 jaar. Maar als iets gewoon eerlijk is, dan duurt het 100 jaar.
Nou, ik had het woord kapitalisme niet willen noemen in deze podcast, maar ik denk dat we zojuist het mechanisme hebben ontrafeld. Ja.
Ja, dat zal wel eens zo zijn. Want Julia, je hebt al eerder gezegd, je geeft IPv6 adressen er gratis bij. Als je een abonnement bij Fusix neemt, een verbinding. IPv4 adressen kun je ook krijgen, maar dat kost dan geld. Heb je er moeite mee om je klanten uit te leggen waarom ze IPv6 zouden moeten willen?
Klanten weten of ze dat willen of niet vanzelf. En om die drempel voor beslissing om IPv6 te implementeren zo laag mogelijk te houden, geven we die adressen uiteraard gratis. Maar ja, waarom zou ik een klant moeten overtuigen om IPv6 te gebruiken? Dat hebben ze soms nodig. Bijvoorbeeld als ze een applicatie willen bij Apple publiceren, dan moet een applicatiedeveloper IPv6 geïmplementeerd hebben. Anders komt zijn app niet in de App Store. Nou, dat soort zakelijke beslissingen, dat worden wel genomen af en toe. En dat doen we heel snel en heel makkelijk. We helpen ook onze klanten met de implementatie. Maar ja, internet en onze diensten zijn niet afhankelijk van of de klant IPv4 of 6 gebruikt.
En eigenlijk dat is het helemaal niet jullie domein. Nee,
eigenlijk niet. Kijk maar, terugkomend op wanneer eerste en laatste provider. Ik denk eigenlijk dat er best al wel providers in de wereld zijn die IPv6-only verbindingen aanbieden. Mm-hmm. En ik denk ook dat wij wel eens een case gehad hebben van een klant, een support ticket. En dat die klant ons mailde en zei, deze persoon daar en daar op de wereld kan onze website niet bereiken. En dat die klant toen doodleuk een IPv6-adres opstuurde. Van dit is het adres van degene die er niet bij kan, het IP-adres. En zoek het maar uit. En ja, toen lag ik ergens onder mijn bureau van het lachen. Maar ergens vond ik het heel treurig. Want die klant van ons, die had helemaal geen V6 geïmplementeerd. Dus ja, logisch dat iemand die dan met een V6-adres aankomt er niet bij kan. Ja. En ik kan me nou niet meer herinneren of dit nou was omdat die provider V6-only was. Of dat dit gewoon een DNS-issue was. Dat alleen een V6-adres werd teruggegeven. Dat laatste kan ook nog. Maar die klant van ons, die heeft toen natuurlijk onder double V6 aangezet op zijn webserver.
Dat van wel.
Alles werkte, ja. Maar ik blijf ook erbij, en dat heb ik ook eigenlijk al jaren geleden voor het eerst gezegd, dat als jij nu een consumentenprovider zou beginnen en je zou een verbinding aanbieden met alleen een V6-adres, zonder al die NAT en dingen waar Pim het over had, dus om toch communicatie met V4 mogelijk te maken, maar je doet alleen een V6-adres, nou, waarschijnlijk zou het bij het gemiddelde huishouden toch echt wel een weekje duren voordat mensen erachter komen dat sommige dingen niet werken. Want alles doet het. Netflix, Google, YouTube, Facebook, LinkedIn, alles werkt gewoon.
Ja, ik ben daar ook heel nieuwsgierig naar. Ik zou het je niet kunnen vertellen. Gelukkig gingen jullie op de bewuste avond met Pim nog even verder over de vraag waarom je als klant van Fusix toch IPv6 zou moeten willen.
Wat moet een klant van Fusix nou eigenlijk weten van IPv6? Wat moeten ze er nou mee in het datacenter? Want ik denk dat voor ons het eigenlijk in datacenternetwerken is het er heel eenvoudig om IPv6 aan te bieden. Want ja, een switch die hoeft niet echt wat bijzonders te doen voor V6, want dat blijft gewoon ethernet, dus dat werkt. De routers kunnen we natuurlijk configureren met een V6-adres. Dus wat ik dan wel eens zie gebeuren, dat is dat een klant ineens heel snel een V6-adres wil hebben op een bestaande webserver. En de grap is dat dan meestal is omdat ze een app in de Apple Store willen lanceren. En daarvoor moet de app V6 ondersteunen.
Kijk.
Nou, dat is wel leuk. Dankjewel.
Dat is grappig. Maar inderdaad, ze... Onze klanten moeten dan gewoon vragen dat we dat aanzetten voor ze. En jij helpt Niels ook om dat aan te zetten als het nodig is. Als iemand om hulp vraagt.
Natuurlijk.
Dus ik zou niet weten wat de klanten moeten weten. Want gewoon vragen en dan gaat het wel werken. Maar ik zie inderdaad ook dat het niet altijd ernaar gevraagd wordt. Mm-hmm. En ik heb ook geen antwoord waarom niet.
Het is wel jammer, vind ik. Want als je een machine hebt, of je hebt een rek van machines, dan is het niet zo verschrikkelijk nodig. Dan heb je een managementplannetje en een of ander dingetje, en dan SSH je er naartoe, of weet ik veel, OpenVPN. Maar als je een groter netwerk hebt, nu ben ik niet helemaal de doelgroep, denk ik, maar ik heb een netwerk wat dus over Europa uitverspreid is. Ja. En dan heb ik een router in Frankfurt en een router in Amsterdam en eentje in Zurich en eentje in Parijs. En al die routers die hangen op een geswitcht netwerk, wat IPv6 lokaal heeft, wat niet aan het internet vasthangt. Mm-hmm. Nou, dat is helemaal fantastisch, joh. Ik heb oneindig veel IP-adressen. Elke pop, elke switch voor mij heeft een eigen prefix.
Ja.
Die zijn globaal uniek. Dat kan ook in DNS gezet worden. En ik kan traceroute doen en ik kan SSH doen. En als ik dan een IPv4 frontend zou hebben die mijn website aanbiedt, dan kan die intern over dat interne netwerk met IPv6 overal gewoon bij. Dus ik heb wel IPv4, I'm not gonna lie. Maar ik heb het ook helemaal niet nodig. Dat netwerk is eigenlijk al het verkeer wat naar ipng.ch gaat, wordt voor aan de voordeur omgezet in IPv6 door zo'n proxy en wordt geserveerd via dat interne netwerk. Nou, dat zou ik niet willen doen met IPv4. Laat staan met IPv4-adressen die ook nog eens globally routable zijn. Want dan gooi je ze weg. Kan ik ze net zo goed verkopen aan iemand. Ja. En ik denk dat dat ook wel in lagere schaal zo is. Als je een paar machines hebt, IPv6 intern netwerk, en je hebt een aantal punten waarop je IPv4-adressen nog wel gebruikt. Met name wanneer dat je legacy internet aanknopingen hebt. Mm-hmm. Hè, zoals een Nginx frontend of zoiets. Of een Caddy frontend. Dan is dat een andere manier van nadenken over je netwerkdesign. Waarbij eigenlijk IPv4 helemaal niet meer ter sprake komt. En als je dan servers hebt die niet aan het internet vast hoeven te zitten, dan zet je ze in het interne netwerk. En als die dan IPv4 zouden moeten nodig hebben, gebruik je dat NAT64 weer.
Ja.
Maar eigenlijk moeten we een beetje uitkijken. Want het is allemaal mooi dat dit mogelijk is. Maar we moeten uitkijken dat we mensen nu niet te bang maken om IPv6 te gaan gebruiken. Want het klinkt al heel gauw weer alsof het ingewikkeld is. Hè? Dan krijgen we net onze andere valkuil. Dat ingewikkelde BGP waar Fusix altijd maar over doorzaagt. V6 is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Als een klant van ons een V6-adres wil op zijn servers, nou dan is dat echt een kwestie van een paar dingen typen.
Ja.
En dan werkt het gewoon.
Ja, moet ik zeggen, er is wel misschien een beetje een lobby, is wat meer samenzwering. Maar er is like big ISP en die wil wel doen geloven dat het zo moeilijk is. Ja. Maar dat is het dus niet. Als je computer aanzet, Windows, macOS, Linux, FreeBSD, OpenBSD, maakt niet uit. Die krijgen standaard gewoon IPv6-adressen.
Ja.
Als je ze uitdeelt op je router. En op je router is het bijna altijd een vinkje die je kan aanzetten.
Ja.
En ja, in het netwerk is het lastiger. Iets, hè, maar als eindgebruiker in een colocatiesituatie of in een eindgebruikersnetwerk zou dat zonder problemen direct meteen moeten werken.
Ja. Eigenlijk super simpel. Ja, dus precies. Wat zouden nou de belangen zijn van zo'n access provider om dit toch nog tegen te houden?
Kost geld, hè?
De implementatie bedoel je, kost geld.
Ja, je moet namelijk een netwerk engineer en een software engineer aannemen die dat weten, die dat kunnen, die dat begrijpen.
Dat hebben ze toch? Ik kan het niet geloven dat KPN of een andere access provider dat niet heeft, een netwerk engineer.
Maar moet dus een KPN straks gewoon ook zonder IPv4-adressen komen te zitten voordat ze willen gaan investeren in V6? Ik snap het niet helemaal.
Ik weet het niet. Like KPN, het is natuurlijk altijd leuk om KPN af te zeiken.
Ja, leuk.
En die hebben natuurlijk slimme software engineers. Minimaal één. Maar voor hun is het denk ik ook, die zijn terughoudend, want ze hebben het niet nodig. Zij hebben IPv4-adressen. Zoveel als ze maar nodig hebben. En ook nog wel voor de komende 10 jaar. Ja. Weet je? Dus dat is een probleem voor iemand anders dan. En laatst heb ik gezien dat Orange in Frankrijk nog een enorme pool IPv4-adressen heeft verkocht op de grijze markt. Twee /16's en een /15.
Kun je nagaan. Verkocht.
Verkocht. Dat hadden ze niet meer nodig. Weet je, maar in Frankrijk hebben ze ook iets meer IPv6. Ik denk dat mijn beste antwoord, waarom doen mensen het niet nu in hele grote providers, At Home of Cello of UPC of hoe dat ze vandaag ook heten, is omdat ze dat eigenlijk niet echt nodig hebben, weet je?
Ja, en dan staat zo'n groot prefix IPv4 als, zeg maar, op balans van de vermogen van die provider.
Ja.
Want als we allemaal naar IPv6 gaan, dan wordt die vermogen eigenlijk minder waard.
Ja, dat is zo. Hè. Dan heb je je /16 en die is toch op de grijze markt wel een aardige daalder waard. En dan gebruikt iedereen IPv6 en zeggen ze, nu is dus die investering die jij dacht te hebben is op nul.
Ja.
Dat is een beetje zoals een crypto-bitcoin crash. Ja, hè, dat dan ineens dat
wel
allemaal niks meer waard is.
Ja, eigenlijk
mag
wel.
Voor mij trouwens best hoor.
Ja,
als techneut zeg ik. Dat mag. Ja. Maar goed, ja, bij Fusix hebben we natuurlijk ook aardig geïnvesteerd de afgelopen jaren in IPv4-adressen, zodat we nog steeds klanten kunnen blijven bedienen. I'm not gonna lie about it. Ik heb ze aangevraagd toen het nog kon. En daar plukken we nu nog steeds dagelijks de vruchten van. Ja. toch zou ik als iemand met een technisch hart veel liever zien dat V6 al een veel grotere vlucht had genomen en dat we die V4-adressen helemaal niet meer nodig hebben.
Ja, nou, dan kun je misschien komen naar de NL-Nog Day in oktober.
Ik heb plannen om daar te zijn.
Ja, daar is iemand die wij allebei kennen. Die heeft een praatje over het bouwen van een core netwerk zonder IPv4-adressen.
Kijk.
Maar wel IPv4 routeren natuurlijk.
Dat wordt zeker interessant.
Ja, spoiler. Ja.
Gaan we naar luisteren. Dankjewel, Pim.
Graag gedaan.
Nou, Niels. Ik heb een boel geleerd over IPv6. Het blijft me alleen toch een beetje jeuken. Als we nu gewoon kijken naar ons hele mooie kikkerlandje. Hoe kan het dan dat juist wij, met al die doorgewinterde techneuten en die prachtige internetknooppunten, degene zijn die zo achterlopen?
Ja, nou, als ik echt het antwoord had, Randall, dan zou ik het geven. Maar in plaats daarvan kan ik alleen misschien een beetje theoretiseren over wat het zou kunnen zijn. Kijk, om te beginnen, het is eerder genoemd, maar nog een keer, voor een datacenter netwerkaanbieder zoals Fusix is het een fluitje van een cent om V6 aan te bieden. Doen we eigenlijk standaard in alle offertes, niet in alle netwerkconfiguraties, want de klant moet het er natuurlijk wel mee eens zijn, maar het is super simpel. Wij hebben daar alle systemen voor, alle netwerkapparatuur ondersteunt het, de administratie ondersteunt het, onze portal ondersteunt het, gaat allemaal helemaal goed. Maar bij access providers ligt het gewoon lastiger. En er zijn access providers die wel echt hun best doen erop. En Pim die noemde KPN, maar volgens mij is in de praktijk eigenlijk juist KPN eentje die het best wel aardig doet met de IPv6 uitrol. Maar ja, we hebben natuurlijk nog een paar andere grote providers in Nederland en die doen dat aanzienlijk minder. En waarschijnlijk komt die achterstand daardoor. En als je dan kijkt naar landen zoals Frankrijk en Duitsland, die dus heel hoog staan in de statistieken die je net noemde. Ja, daar is de realiteit dat er gewoon monopolies zijn of bijna monopolies. In Frankrijk heb je Free.fr die praktisch de hele markt in handen hebben. In Duitsland heb je natuurlijk Deutsche Telekom die alles daar draaiend houden. Nou, die hebben gewoon V6 aangezet en klaar. En dan is meteen 85% van de huishoudens bij wijze van spreken voorzien van V6. Dus misschien komt het gewoon wel doordat we hier in Nederland qua access providers te veel keus hebben. Ik weet het niet. Zoiets moet het zijn.
En andersom geldt het natuurlijk ook. Hè? Daar waar we eerder zeiden dat je met alleen een IPv6-adres waarschijnlijk in je gezin pas na een week wel door hebt. Ja. Nou, op het moment dat je alleen IPv4 hebt, werkt alles.
Ja. Nou ja, en volgens mij, we noemden eerder dat in de Asia-Pacific regio de IPv4-adressen als eerste op waren. En ik denk inderdaad dat dat wel een beetje ondersteuning is voor wat ik net vertelde. Want je hebt daar nog veel meer dan hier staatsmonopolies die gewoon alle IP-adressen hebben aangevraagd. En het is op. En misschien komt het kapitalisme woord weer. Maar misschien is het kapitalisme niet goed voor IPv6-deployment.
Het is beslist niet eerlijk, Niels. Dat was hem alweer, deze aflevering van de Fusix podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Fusix. Je hoorde Niels Rijer, Julia Maglin en mij, Randall Pelen. Met natuurlijk weer een gastrol voor Pim van Pelt. Deze podcast werd geproduceerd door Yolo Media. Heb jij vragen over de podcast? Of onderwerpen die we volgens jou beslist eens moeten behandelen? Zou je zelf een keer in de podcast willen komen praten? Geen probleem. Mail ons op podcast@fusix.nl. Alle reacties zijn daar van harte welkom. Voor nu, hartelijk dank dat je luisterde en tot de volgende.